Overdenking van deze morgen, broeders en zusters, is eigenlijk bedoeld als een inleiding op een reeks overdenkingen die ik graag met u zou willen doen uit het boek Numeri. Numeri, het vierde Bijbelboek. Numeri verhaalt ons eigenlijk de overgang van de oude generatie, de Exodus-generatie, naar de nieuwe generatie die eigenlijk aan het eind van het boek klaar staat om het beloofde land in te trekken. In Joodse kringen circuleert dit boek onder de naam dan ook In de Woestijn. Ondanks het feit dat de naam in het Nederlands Numeri misschien ons niet zoveel zegt, is het toch wel een zeer hoopvol boek met een bijzonder hoopvolle horizon. En echt wel praktisch. Maar waarschijnlijk bevindt het zich ook niet in de top 10 van ons favoriete lijstje van Bijbelboeken. En je moet daar niet in verschieten, want uiteindelijk is het boek spijtig genoeg niet zo populair, algemeen gesproken, onder de christenen. Er wordt weinig uit gepredikt, wordt ook weinig bijbelstudie aan uitgegeven uit dit boek. En toch is het een boek die heel bijzonder voor ons geschreven is, gelovigen die leven in de eindtijd. Want Paulus maakt het ook duidelijk, als je goed meegelezen hebt, in vers 11 van het stukje. Al deze dingen die zijn hun overkomen als voorbeelden zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Paulus doet een stukje dat eraan vooraf gaat, 4 aanhalingen uit het boek Numeri. Dus het boek spreekt heel bijzonder voor ons, gelovigen, zo zegt Paulus, die in de eindtijd leven. Volgens Paulus leven wij nu wel als christenen 2000 jaar in de tijden van de laatste dagen. Dat is wat hij ons wil opnieuw voor de aandacht brengen. En die laatste dagen die zijn eigenlijk gedurende de tijden van de profeten van het Oude Testament al eeuwen aangekondigd. En die laatste dagen die zijn aangebroken met een centrale gebeurtenis in Gods grote reddingsplan voor deze schepping. Met de komst van de Heer Jezus Christus. Het is de brief aan de Hebreeën, ik zal het u voorlezen, 1 vers 1 die ons dit heel duidelijk maakt. Want de schrijver zegt, nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dus met alle duidelijkheid, met de komst van de Heer Jezus zijn eigenlijk die finale laatste dagen aangebroken. Dat is wat de schrift ons heel nadrukkelijk leert. En ondanks het feit dat de Heer Jezus nu teruggegaan is naar de Vader, nadat hij zijn zendingsopdracht hier op de aarde heeft volbracht, geeft hij ons toch zijn discipelen beloofd, dat vind je aan het eind van Matthäus 28, dat hij toch met ons zal zijn tot aan de voleinding van de eeuw. De voleinding van de eeuw, dat is eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, de allerlaatste dag. De dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen. Dat is die dag waarover gebeden werd vanmorgen. Want juist in deze tekenen van brood en wijn vieren wij een groot feest. Een groot feest in afwachting van het grote feest dat we samen zullen vieren met de Heer Jezus Christus op die dag wanneer wij voor altijd met hem zullen bijeen vergaderd worden. En dat feest zal een aanvang nemen en het zal nooit meer ophouden. Dat is eigenlijk de hoop van het evangelie wat ons verkondigd is. Daarnaar zien wij met elkaar uit. En nu moeten we samen die hoop vasthouden en moeten we samen in geloof onze weg verder gaan en ervoor zorgen dat we daarvan ook niet afwijken. We zijn samen op weg met elkaar, broeders en zusters, zolang die laatste dagen hier duren. Samen strijden we met elkaar, zoals Paulus het ook zegt, de goede strijd van het geloof tot op de dag van zijn verschijning. Dat is de dag, zegt Paulus, waarop allen die Jezus' verschijning hebben lief gehad en volhard hebben tot het einde, die op die dag uiteindelijk bekroond zullen worden met de kroon der gerechtigheid die de Heer Jezus, de rechtvaardige rechter, aan iedereen persoonlijk, aan iedere persoonlijke overwinnaar zal overhandigen. Dat is wat Paulus ons heel nadrukkelijk leert. Maar die overwinningskroon, broeders en zusters, die overwinningskroon, die ontvang je niet zomaar. Die overwinningskroon, dat is de bekroning voor een leven van toewijding en volharding. Dat is ook waar de apostel Paulus de broeders en zusters in Korinthe wel attent op maken in wat vooraf ging aan het stukje dat we net met elkaar gelezen hebben. En ik wil het even met u doornemen, als je even terugkijkt, 1 Korinthe hoofdstuk 9, vers 24 tot en met vers 27. Dan lezen we het volgende. Dan herinnert hij de Korintiërs aan dit feit. Hij zegt, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar één de prijs ontvangt? Loopt zo dat u die verkrijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles. Deze dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid, zo boks ik niet alsof ik in de lucht sla, maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij om niet nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden. Het motto van de moderne Olympische Spelen kent u wel. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Nu, moet u zeggen, voor het Koninkrijk van God is dat niet het motto. Als je Paulus' woorden hier ernstig neemt, dan zie je dat Paulus zegt, deelnemen, dat is het begin. Uiteindelijk moet er, als je gaat deelnemen, verder elke mogelijke inspanning geleverd worden om die eindstreep te halen. Want daar wordt die onvergankelijke kroon uitgedeeld aan de overwinnaars. Het is niet zo dat er in het Koninkrijk van God iets is als een deelnemersprijs. Ken je dat? Zo'n deelnemersprijs dat je krijgt als aandenken bij de aanvang van een bepaald gebeuren, van een bepaalde wedstrijd of mars, noem maar op. Iedereen die aan de start verschijnt, die krijgt zo'n aandenken. Maar zo is het niet in het Koninkrijk van God. Paulus zegt, wie begint met die wedloop, wie aanvang neemt, die moet zo gaan lopen, alsof dat zijn hele leven ervan afhangt. Het christenleven voor Paulus is, als je het hier zo leest, niet een beetje joggen om in beweging te blijven. Het is ook niet een beetje schaduwboksen, weet je wel, om een beetje te slaan in de lucht, maar eigenlijk heeft het geen doel. Nee, Paulus wil ons laten zien dat een christen volgens hem geen christen hobbyist is. Maar iemand die net zoals een professionele atleet, en daar heeft hij het over, zich zoveel ontzegt als wat dan nodig is. Iemand die keihard traint, die echt leeft voor zijn sport. En zij doen het, zegt hij, om een vergankelijke erekroon. Voor tijdelijke roem. Hoeveel te meer moet de christen zich dan niet inspannen en er echt voor gaan leven om die onvergankelijke kroon van het eeuwige leven te ontvangen. Dat is wat hij hier heel nadrukkelijk stelt. Of anders kan ik het niet goed lezen. Maar dat staat er wel. En Paulus legt ons geen lasten op die we zelf, of beter gezegd, hij legt ons geen lasten op die hij zelf met geen enkele vinger aanraakt. Nee, als je goed leest, zie je dat hij zichzelf tot voorbeeld stelt. Hij wijst erop dat hij na zijn bekering en doop als apostel geroepen is om te dienen in het evangelie. En de Here dienen, dat is een geweldig voorrecht en een bijzondere zegen uiteindelijk. Maar, zegt Paulus hier, het feit dat ik geroepen ben om God te dienen door het evangelie, wat ik ondertussen al jaren doe, dat is geen garantie dat ik straks die onvergankelijke kroon zal ontvangen. Die onvergankelijke kroon, zegt Paulus, dat is geen beloning voor de uitoefening van mijn apostelschap, maar de eeuwige behoudenis. Dat is belangrijk om te zien. En hij zegt er heel nadrukkelijk bij, ik ben niet geroepen, om enkel het evangelie te prediken, maar ook om er een levend voorbeeld van te zijn. Dat is wat hij hier ons voor de aandacht brengt. En dat komt niet vanzelf. Ik moet net, zegt hij, als een atleet mijn fysieke verlangens steeds weer opnieuw onderwerpen en mij oefenen in zelfbeheersing. Dat is trouwens een vrucht van de geest waar we vanmorgen van gezongen hebben met de kinderen, als je het nog herinnert. Kijk, die geneugten van het leven, die schenken ons een zeker genot en een zeker voldoening, maar als ze de bovenhand gaan nemen in het leven van een atleet, dan is het gevolg dat ze gaan een verhindering zijn om die wedstrijd waaraan hij deelneemt succesvol te beëindigen. Dat is, een atleet moet zich heel veel ontzeggen om te kunnen slagen in het doel dat hij voor ogen staat. En zo ziet Paulus ook een christen, ja? Geen christen hobbyist, maar hij vergelijkt ons met een professionele atleet. Die er echt voor leeft. Die er echt voor gaat. Paulus, die onderkent hier eigenlijk een heel groot gevaar voor ons christenen. En het gevaar is dit. Dat wij die eeuwige behoudenis in Christus, dat we die los gaan koppelen van de roeping om de Heer te gaan dienen in absolute getrouwheid. Ik zal het nogmaals herinneren, er is het gevaar dat wij die eeuwige behoudenis in Christus gaan loskoppelen van een roeping om de Heer te dienen in absolute getrouwheid. Dat is een heel groot gevaar. Kijk, om deel te hebben aan het evangelie, onderwijst Paulus ons, is het niet genoeg om een zekere voldoening te gaan zoeken in kerkelijke activiteit. Een zekere bevrediging in kerkelijke activiteiten en vervolgens te berusten in onze christelijke vrijheid die we gekregen hebben om een relax en zorgeloos leven te leiden. Dat is niet genoeg, zegt Paulus. Dat is niet het christenleven waartoe dat je geroepen bent. Toen ik daar zo over dacht, moest ik denken aan een fenomeen in onze maatschappij die nogal vaak voor overlast zorgt. En het komt zo ook in het nieuws. Misschien hebt u al ervan gehoord. Het probleem van hangjongeren. U hebt van gehoord, hangjongeren. En er is ook zoiets als hangouderen ondertussen. Nu, wat zijn hangjongeren? Wel, hangjongeren die verzamelen zich ook op hangplaatsen. Zo wordt dat dan genoemd. En dat kan een winkelcentrum zijn, dat kan een bushok zijn. En waar ze gewoon samen doelloos rondhangen. En ze praten daar een beetje en ze maken daar een beetje plezier. En ze drinken daar een drankje en ze roken een sigaretje of een zwaantje bijvoorbeeld. En dat zorgt voor overlast in onze maatschappij. Ja? En hetzelfde geldt ook voor het probleem van de hangouderen ondertussen. Ja, sorry voor de ouderen onder ons, maar dat is ook al een probleem in onze maatschappij. Kijk, die ouderen, die verzamelen zich graag op een bankje in het park of nog liever op een terrasje op de markt ofzo. En dan gaan ze zeer weinig consumeren, tot ergernis van de uitbaters van de zaak. En dan zitten ze een hele namiddag te praten met elkaar, de nieuwtjes, uitwisselen van dingen en vooral commentaar geven op de mensen die voorbij komen en de kledij die ze aan hebben. Dat is het probleem van de overlast van hangouderen. Mensen die gewoon doelloos daar een beetje zitten en een beetje praten en een beetje doen. Voelt u al aan uw elleboog gekomen? Ik hoop dat wij als christenen geen hangchristenen zijn. Die hier onze hangplaats hebben. Dat we samen uithangen. Samen een beetje gezellig chillen met elkaar, een beetje luisteren naar Gods woord, brood breken, achteraf nog een beetje napraten, en verder gaan we elk onze eigen hang in het leven, gaan we weer onze weg, en genieten we van onze christelijke vrijheid, want de Heere, die zegent ons toch zo. We genieten toch zoveel zegeningen in het christelijke leven. Dat is wat Paulus ons wil voor waarschuwen. Want in wat volgt zegt hij eigenlijk, ik zal het vooraf aangeven, dan weet je al meteen welke richting dat we uitgaan. Eigenlijk zegt Paulus, inderdaad, broeders en zusters in Korinthe, jullie zijn uitnemend gezegend. Maar al uw zegeningen, al die goede dagelijkse zorg die je van de Heere ervaart, zijn bescherming die je geniet, waarop dat je zo beroemt, is wel geen bewijs van een God welgevallig leven. En het is zeker geen garantie dat de toekomst jou zomaar tegemoet lacht. Dat is wat hij zegt. Dat is zo typisch voor het christendom van vandaag de dag. God zegen ons. Is gelijk aan, we zijn goed bezig. Ik hoorde het verhaal overlast van een voorganger, een bekende voorganger uit Amerika, ik zal u zijn naam besparen. Een zeer succesvol man, zoals dat dan heet. En het kwam aan het licht dat hij al jaren verschillende relaties had met andere vrouwen. Buitenechtelijke relaties. En uiteindelijk werd er hem gevraagd, maar van hoe kan je dat eigenlijk rechtvaardigen voor jezelf? Wel, zegt hij, ik moet eerlijk zijn, ik en mijn partner, we groeiden uit elkaar, mijn vrouw begreep mij niet zo goed meer, en ik kwam in contact met andere christenen, met veel mensen door mijn bediening, en er was daar iemand die mij echt wel heel goed begreep. En van het een kwam het ander. En toen ik zag dat de Heer, ondanks dit, toch mijn bediening verder zegende, dacht ik wel dat ik er zo mee kon wegkomen, dat de Heer wel begreep waar dat ik nood aan had. Voel je het komen? Mijn bediening wordt gezegend, is gelijk aan, en toch, goed bezig. Hoeveel christenen zijn er van vandaag niet die volgens dit principe leven? Ze maken keuzes in hun leven, en toch zegent de Heer hen, en omdat de Heer hen zegent, gaan ze gaan rechtvaardigen dat ze goed bezig zijn, dat ze de juiste weg hebben gekozen, dat ze de juiste dingen doen. Paulus zegt, daar is niks van aan. Paulus maakt daar brandhout van. En om zijn opvatting te ondersteunen, gaat hij ons eigenlijk zijn waarschuwing hard maken, zeg maar, door ons te wijzen op de woestijnervaringen van onze vaderen. Heb je goed gelezen? Hij noemt ze onze vaderen. Ik vond dat heel opmerkelijk. Voor zover dat ik weet, is er hier niemand. Ik ken ook niet iedereen zo goed, maar volgens dat ik weet, is er hier niemand die Joodse roots heeft onder ons. Niemand. En toch noemt Paulus ons christen, gelovigen uit de volkeren, uit de heidenen, noemt hij ons toch de nakomelingen, de zonen en de dochters van hen die God eertijds uit Egypte heeft verlost en geleid heeft in de woestijn. Het is een brief die geschreven is aan Griekse christenen, dus ze waren evengoed als u en ik van niet-Joodse afkomst, grotendeels. Heel opmerkelijk. Maar ik denk dat het een belangrijk punt is om te onderstrepen, want de schriftuitleg die volgt in wat nu gaat komen, is gebaseerd op de veronderstelling dat wij christenen de voortzetting zijn van wat God in het verleden heeft gedaan. Ik zal het nogmaals herhalen. Wij christenen zijn de voortzetting van wat God in het verleden heeft gedaan. Paulus richt zich tot ons als christenen als de voortzetting van Israël in de woestijn, dat eertijds werd verlost uit Egypte en apart gezet voor de Heere God door middel van het verbond. Zo is deze werk gegaan. Paulus maakt één lijn tussen ons en hen. Misschien zeg je maar, hold your horses, Jos. Hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? Hoe kan dat nu? Wel, ik denk dat het niet zo moeilijk is als je beseft dat we door geloof in de Heer Jezus Christus opgenomen zijn in een nieuw verbond. In het bloed van de Heer Jezus Christus, dat vieren we met elkaar vanmorgen. En dat nieuw verbond, dat is eigenlijk de eindvervulling van al Gods beloftes en verbonden die God met de vaderen heeft gesloten. Zie je, is niet moeilijk om te zien dat er een zekere voortgang is tussen wat God vroeger heeft gedaan en wat God nu doet met ons. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is om vast te stellen. Het feit dat wij christenen de erfgenamen zijn, de erfgenamen van de vaderen en hun geschiedenis in het Oude Testament. Wat onze voorouders in de woestijn overkomen is, zegt de apostel Paulus, dan moet ons, hun nakomelingen, van tevoren waarschuwen. Al deze dingen, zegt hij, zijn geschreven voor ons. Tot waarschuwing. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. En het eerste wat Paulus ons op wil wijzen, is het feit dat wij nooit mogen vergeten, broeders en zusters, dat in de woestijn onze voorvaderen evenzeer gezegend waren als wij nu. Dat is mijn eerste punt. De geestelijke zegeningen en privileges gaat Paulus nu beschrijven die onze vaderen genoten in de woestijn. Kijk maar. Hij zegt, want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heen gegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Zie je dat Paulus gaat doen? Hij gaat vanuit onze ervaringen als christenen de Exodus gebeurtenis gaan belichten, zodat de gelijkenis zichtbaar wordt en het praktisch en betekenis wordt voor ons. Dat het niet zomaar een oud-testamentisch verhaaltje is, een plaatje om naar te kijken in uw Bijbel, maar het is het verhaal, het is de geschiedenis van onze voorvaderen. En ik denk dat dat wel heel veel verandert. En er is een treffende gelijkenis tussen wat God met hen heeft gedaan en wat de Heere God met ons nu doet. Dat is wat Paulus ons wil opwijzen. En het eerste wat hij ons toont is dat onze voorvaderen al van meet af aan, van bij de aanvang van hun tocht, zeg maar, van hun reis, evenals wij, nu die bijzondere bescherming en leiding van Gods voorzienigheid hebben genoten. Want die was zichtbaar voor hen aanwezig door die wolk boven hen, de heerlijkheid van God. Zo genieten wij ook Gods voorzienigheid, Gods nabijheid, Gods bescherming. Daarin is hun ervaring gelijk, zegt Paulus, met onze ervaring. Maar er is nog meer. Kijk, hij zegt, onze voorvaderen, die hadden in die doortocht door de zee, toen ze bevrijd werden uit de slavernij van Egypte en uitgeleid werden, hadden zij evenals wij een doopervaring. Een doopervaring, of anders gezegd, onze christelijke doop symboliseert eigenlijk onze verlossing uit de slavernij van deze wereld. Ja? En zo werden ook onze voorvaderen door de Rode Zee uitgeleid uit Egypte in de woestijn. Want de Rode Zee was de scheiding tussen Egypte en de woestijn. Dus onze vaderen, die volgden Mozes, zegt Paulus, in de zee en onder de wolk. Net zoals wij Christus volgen in de doop, door ons te vereenzelvigen met zijn dood en met zijn opstanding. Alles geleid door Gods voorzienigheid. Zie je de gelijkenis? Hij maakt de gelijkenis tussen onze doopervaring en de doopervaring van onze vaderen. Maar er is meer. Hij zegt, eens dat ze in de woestijn kwamen, genoten onze vaderen heel bijzondere zegeningen. Doordat hij hen dagelijks op een wonderlijke manier voorzag in al hun levensbehoeften. Hij spreekt, zoals we gelezen hebben, dat zij allen daar in de woestijn hetzelfde geestelijke voedsel aten, en ze dronken allen dezelfde geestelijke drank. En hij zegt erbij, want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde. De steenrots nu was Christus. Kijk, het water en het brood dat onze vaders tijdens de woestijnreis gegeten en gedronken hebben, daarvan zegt hij, dat was geen natuurlijk brood. In die zin, ga ik het wel even verduidelijken, dat het niet voortkwam uit de natuurlijke voorzieningen uit de woestijn. Maar het was een voorziening van God. Een bovennatuurlijke voorziening van God. Vandaar dat er gesproken wordt over geestelijk voedsel en geestelijke drank. Want er was helemaal geen brood voorhanden in de woestijn. En zeker al niet om naar schatting 1.600.000 mensen te voeden. Maar wat we vinden is dat Gods hand voorzag in dagelijks brood door manna uit de hemel te laten regenen, neerdalen als regen, beter gezegd. Dat is de manier waarop de Heere zijn macht betoonde en op een bovennatuurlijke wijze voorzag en het voedsel voor onze vader. En er was ook een schaarste aan water in de woestijn. Ik denk dat ik dat nu moet vertellen. Maar van meet af aan vind je die bijzondere gebeurtenis dat de Heere God, dat het volk klaagt en zaagt en memt, op een rots gaat staan. En Mozes moet die rots slaan. En uit die geslagen rots voorziet de Heere God op een wonderlijke manier water om te drinken. En zo heeft de Heere God gedurende de hele woestijnreis de vaderen voorzien met die bovennatuurlijke haven van water en brood. Kijk, die bovennatuurlijke bron die ontsprong uit die geslagen rots. Die bleef hen gedurig van water voorzien tijdens de ganse woestijnreis. Ja, het leek wel alsof die rots overal meereisde. Maar dat is de bedoeling natuurlijk niet. Ik denk dat je dat wel ziet. Maar het is Gods hand die voorzag in hun dagelijkse brood door manna uit de hemel te geven. En die voorzag door water uit de rots te geven, uit die geslagen rots. En het is gedurende die ganse woestijnreis dat de Heere God die bijzondere haven voorzag. En het mooie is dat Paulus zegt, de rots die hem volgde, die was Christus. Want dat betekent dat die zegeningen, die ook onze voorvaderen genoten, de zegeningen waren die Christus hen gaf. Hij voedde hen door middel van deze geestelijke bovennatuurlijke zegeningen. Dus de bron, zien we dat hij, de sprong die hij maakt, we kunnen zeggen, ja, maar het verschil tussen ons en onze voorvaders is dat wij nu de zegeningen genieten in Christus. Weet je wat Paulus zegt? Zij ook. Zij ook. De voorzieningen die God trof op een bovennatuurlijke wijze waren de zegeningen van Christus. Waarin ze de gedurende ganse reis voorzien werden. Ik denk dat het duidelijk is wat Paulus ons wil aangeven. Hij maakt niet alleen de vergelijking tussen onze doopervaring en hun doopervaring, of bekeringservaring, ik zou het beter zo zeggen. Het gaat niet om die doop aan zich, maar het gaat om uw bekering, daar gaat het hem om. De doop is enkel maar het uiterlijke tekenen van die innerlijke verandering die heeft plaatsgevonden. Zo zou het toch moeten zijn uiteindelijk, dat is de bedoeling van de doop. Maar hier zie je dat hij ook nadrukkelijk een verband legt tussen het geestelijke voedsel dat zij genoten en het geestelijke voedsel dat wij nu genieten in de Heer Jezus Christus. Het gaat hier allereerst om die tekenen van brood en wijn die er op de tafel staan. Daar gaat het hem in eerste instantie om. Maar hij laat heel duidelijk zien dat daar de broeders en zusters in Korinthe uiteindelijk zegeningen kenden die ook de vaderen in de woestijn kenden. En het brood en die beker die jullie nuttigen, zegt apostel Paulus, die wij ook trouwens vanmorgen gaan nuttigen, dat zijn juist de tekenen van Gods genade. Het zijn de tekenen, het zijn de bewijzen van Gods liefdevolle zelfovergave, Gods trouw in zijn Zoon die tot ons gekomen is. Dat is waar die tekenen allereerst over spreken. Want deze tekenen wijzen ons op de liefdevolle overgave van de Heer Jezus Christus. Het brood dat uit de hemel is neergedaald en dat zich gaf voor onszelf, opdat wij zouden kunnen leven. Het brood des levens. Maar die tekenen, die wijzen ook vooruit naar de weg die we nog te gaan hebben. Die tekenen van morgen, die willen ons ook overtuigen van de trouw die de Heer Jezus ons zal betonen en alle voorzieningen van geestelijk voedsel, geestelijke drank, alle zegeningen die wij nodig hebben om die verdere woestijnreis die we hier nog hebben te gaan, te kunnen doormaken. Die tekenen garanderen ons van zijn trouw. Dat is uiteindelijk wat we hier vinden, wat Paulus ons wil bij bepalen. Want er is nu eenmaal een beproevende woestijnreis. Dat is ook wat onze voorvaderen hebben meegemaakt. Kijk naar hun bevrijding uit Egypte, was die verlossing, die rechtstreekse verlossing, niet het einde. Ze moesten nog een ganse, beproevende, gevaarlijke tocht maken in, door de woestijn, totdat ze uiteindelijk aan het beloofde land zouden komen, waartoe het God hen had geroepen om daar binnen te gaan. Dat is wat we nadrukkelijk vinden. En op dezelfde wijze, broeders en zusters, is de verlossing die de Heer Jezus Christus heeft tot stand gebracht door zijn sterven en door zijn opstanding, zodat het ons niet meteen in de absolute veiligheid brengt. Ook wij ontkomen niet aan een woestijnreis. Een gevaarlijke, beproevende woestijnreis die we allemaal door moeten hier, zolang we op aarde wandelen. Dat is de realiteit. En wat Paulus ons wil duidelijk maken, is dat wij nu, evenals onze vader in de woestijn, met dezelfde gevaren en beproevingen geconfronteerd worden. Wat zij ervoeren in de woestijn, is wat wij ook ervaren en zullen ervaren op onze woestijnreis hier op deze aarde. Maar kijk eens wat er uiteindelijk over hen gezegd wordt in vers 5. Daar wil ik naartoe. Dan zegt Paulus, maar in de meesten van hen had God geen welgevallen, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Let op de bewoording, neergeveld in de woestijn. Paulus, die overschouwt als het ware de woestijn, en tot aan de horizon ziet hij niet anders dan een slagveld. Allemaal lijken, dat is wat hij ziet. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met onze getekende westhoek. Als je door de westhoek rijdt, dan zie je vaak aan de horizon witte kruisjes. Massa's witte kruisjes. Duizenden en duizenden. En die doen ons herinneren aan die bloedige veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Dat is wat Paulus hier overschouwt. Hij ziet dat slagveld als hij kijkt over die woestijn. En dat is wel heel opmerkelijk. Want uiteindelijk, hij wil het contrast aan ons tonen. Kijk, je zou verwachten als de vaderen zo gezegend zijn in de woestijn. Dat is wat hij nadrukkelijk onderstreept. Dan zou je verwachten dat zij ook het beloofde land ingaan. Maar in tegenstelling tot wat we eigenlijk zouden verwachten, toont Paulus ons dat zij na zoveel zegeningen uiteindelijk niet de woestijn zijn binnengegaan, niet de beloofde land zijn binnengegaan, en dat de meeste van hen God geen welgevallen vond. Dus ondanks het feit dat God in alles voorzag, en voor hen zorgde, tot in de details, zien we dat er zeer weinig onder Gods volk waren, die Gods goedheid, Gods genade, Gods gaven beantwoorden met een God welgevallige levensstijl. Mag ik het zo zeggen? Zeer weinig. De meesten vielen in de woestijn, omdat de zonden na hun verlossing zo groot waren. Dat is wat Paulus ons heel nadrukkelijk laat zien. Kijk, die woestijnreis was een heel doelbewuste test van de Heere God. Dat kan je ook lezen in Deuteronomium hoofdstuk 8 uit mijn hoofd gesproken. Een testperiode waarin God hen beproefde om te zien wat er nu werkelijk in hun hart leefde. Nu dat ze Gods zegeningen zo genoten, dag na dag, wilde de Heere weten of dat hun hart nu werkelijk naar hen uitging. Dat is wat de Heere God voor ogen had met deze beproeving. Dus zie je, broeders en zusters, de parallel die Paulus trekt tussen de woestijnreis van onze vaderen en de reis die wij hier nu gaan? Waarom denk je dat wij nog door het leven moeten? Waarom zijn we niet meteen naar onze bekering, bij de Heer, opgenomen? Om dezelfde reden waarom dat onze voorvaderen niet direct wanneer dat ze uit de Rode Zee kwamen het beloofde land zijn ingetrokken. Dat is een parallel die Paulus heel nadrukkelijk trekt. Ik denk dat je daarvoor geen theoloog moet zijn, gewoon rustig, verstandig lezen. Maar je ziet uiteindelijk wat Paulus hier wel duidelijk vertellen aan de broeders en zusters in Korinthe. Broeders en zusters in Korinthe waren jonge gelovigen en ze waren net uit de startblokken om in de beeldspraak te blijven. En nu moesten ze gaan door de woestijn, moesten ze die woestijn gaan trotseren met elkaar. En in die woestijn zouden ze allerlei beproevingen meemaken. En moesten ze keuzes gaan maken. Keuzes die zeer kritiek waren in die zin dat ze soms bepaalden leven of dood. Dat is wat onze voorvaderen overkomen is. En dat zijn de keuzes die wij ook moeten maken. Dat is wat Paulus hier nadrukkelijk zegt. Het is zijn bedoeling dat wij die gevaren gaan leren onderkennen met elkaar. Die gevaren waar onze vaderen voor gevallen zijn, zegt Paulus. Let op hen. Ze dwaalden bij manier van spreken van de weg af. En het was voor hen hun onderdaan. Het was fataal. Ja, ik wil geen angst inboezemen. Ik wil gewoon laten zien wat Paulus ons op het hart wil drukken vanmorgen. En je zegt misschien, maar hoe kan dat toch? Hoe kan zoiets gebeuren? Nou, kijk eens in vers 6. En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden. Dat is mijn tweede punt. De realiteit van de begeerte van het kwaad. Paulus, die wijst op deze dingen, als je goed gelezen hebt. En met deze dingen verwijst hij eigenlijk terug naar wat hij net heeft aangegeven. Die zegeningen, die bijzondere zegeningen, die iedereen in de woestijn genoot. Maar het abrupte einde voor velen, doordat ze gevallen zijn in de woestijn, omwille van hun ongehoorzaamheid. En in wat volgt gaat Paulus eigenlijk nu vier zonden belichten, wat de voorvaderen zich schuldig aanmaakten. En die worden allemaal stuk voor stuk aangehaald uit het boek Numeri. Vandaar dat het boek van de woestijnreis, zoals ik het wil noemen, voor ons zo belangrijk en zo praktisch is, broeders en zusters, voor ons leven, hier en nu. En daarom heb ik het op mijn hart om in de komende tijd daar ook over te gaan nadenken. Maar één ding wat Paulus hier niet doet, dat wil ik toch even onderstrepen, is dat de zonden die Paulus hier opsomt, die we gelezen hebben, zijn geen algemene samenvatting van alle mogelijke gevaren en beproevingen die er tijdens die woestijnreis u kunnen te beurt vallen. Nee, als je de context zou lezen, daar heb ik nu geen tijd voor, daar zijn andere plaatsen voor, dan ga je zien dat Paulus heel specifiek die zaken selecteert. Hij maakt een bloemlezing van de woestijnreis, van een aantal gebeurtenissen die beproevend waren voor de voorvaderen en die evenzeer op dat moment hot zijn in Korinthe. Daar zijn ze op dat moment mee geconfronteerd. Dus het is geen lijstje van als we die dingen indachtig zijn, dan zit het voor ons wel goed. Nee, het is een bloemlezing op maat gemaakt voor onze broeders en zusters in Korinthe. Vandaar dat ik er ook niet in detail wil op ingaan. Maar waar Paulus wel duidelijk aangeeft, en dat zie je heel nadrukkelijk, is dat al die zonden die hier opzoomt, voortvloeien, zegt hij, uit een inwendige drang. Een innerlijk zuchten, een innerlijke hunkering naar kwaad. Laten we het nog maar eens lezen, vers 6. En deze dingen gebeuren tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden. Die vertaling beheert is redelijk zwak in het Nederlands. In het Engels klinkt het veel mooier. Craving. Craving staat er hier in het Engels. Elisa zal dat wel zien in haar Engels bijbeltje. Craving. Nu als je... Nee, ik had anders aan. Ik ging op het internet even gaan zoeken wat ik daarover kon vinden. En heel toevallig kwam ik terecht op de site van De Sleutel. Onder sommigen onder ons wel bekend. De afkinkcentrum voor drugs en alcoholverslaafden. En het moet wel treffen zeker dat craving daar een term is in het jargon van de afkikcentra. En er stond een hele uitleg bij. En toen begon ik dat te lezen en ik las het volgende. Craving is de wens om de positieve effecten van alcohol en of drugs te ervaren. Een urge of drang is een impuls om de craving te bevredigen, dus te gaan gebruiken. Een andere definitie van craving is het onweerstaanbare verlangen om te gebruiken. Typisch aan begeerte en drang is dat ze ervaren kunnen worden als overweldigend. Het is daarom belangrijk om zo snel als mogelijk te herkennen, omdat ze in de beginfase het gemakkelijkste couperen zijn. Beide worden opgeroepen door concrete stimulansen, prikkels. Maar aan de andere kant kan iemand ook leren om ze te ondergaan. Als je een poosje wacht, verdwijnen ze vanzelf. En zo ging het nog een tijdje door. Maar één zinnetje bleef er bij mij zo nazinderen. En het was het zinnetje: craving is de wens om de positieve effecten van alcohol of drugs te ervaren. Of anders gezegd, de begeerte naar het kwaad is de wens om de positieve effecten van de zonde te ervaren. Denk ook dan niet meer veraf ben van de realiteit. En dat is wat we iets van moeten leren onder ogen zien met elkaar. Broeders en zusters, die positieve effecten van de zonde, die hebben een enorme aantrekkingskracht op ons allemaal. En dat zit bij ons allemaal diep ingebakken. En we gaan het met ons meedragen tot aan de komst van de Heer Jezus Christus. Het spijt mij, maar dat is de realiteit. En dat is uiteindelijk de bron, zeg maar, in ons leven van alle ellende. En als we die kwetsbaarheid niet inzien met elkaar, dan moeten we heel goed opletten, want dan is het gevaar des te groter dat we vallen voor de verzoekingen. Dan zijn we niet gewapend, broeders en zusters. En dan zijn we een heel gemakkelijke prooi voor de tegenstander. Er is geen enkele reden, ondanks wat er allemaal verkondigd wordt, om te geloven dat wij onaantastbaar kunnen zijn voor de aantrekkingskracht van het kwaad. Forget it. Wie dat verkondigt, verkondigt gezever. Sorry dat ik het zo moet zeggen. En waarom zeg ik dat met zoveel vrijmoedigheid? Kijk eens naar de apostel Paulus. Hij sluit zich daar niet van uit. Hij zegt, kijk eens in vers 8, laten wij ook niet hoereren. Hola Paulus, zou je durven dat maat? Hij legt in vers 9, laten wij ook Christus niet verzoeken. Hola Paulus. Zie je? Hij sluit zichzelf in voor dit probleem. En trouwens, wie denkt dat hij immuun zou kunnen zijn voor het kwaad, lees maar vers 12. Daarom laat hij die meent te staan immuun voor bepaalde aantrekkingskrachten van het kwaad. Uitkijken dat hij niet valt. En vallen is hier niet struikelen, maar vallen is hier vallen zoals onze vaderen in de woestijn gevallen zijn. Zie je hoe ernstig Paulus' gewaarschuwing is? Dus zuster, ik wil er niet te diep op ingaan vanmorgen. Dat is ook de reden waarom ik het op mijn hart heb om samen met jullie de woestijnreis te volgen van onze vaderen in de woestijn. Dan gaan al die dingen veel uitvoeriger aan bod komen. Maar één ding wil ik wel mee eindigen vanmorgen. En dat is wat we vinden in vers 13. Er staat er dit. U heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke. En God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen. Maar met de verzoeking zal je ook de uitkomst geven, zodat u ze kunt verdragen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we eerst zien en voor onszelf realiseren welke verzoekingen die ook op ons afkomen, het zijn menselijke verzoekingen. Of anders gezegd, iedereen in deze wereld, in deze gebroken wereld waarin dat wij leven, wordt er mee geconfronteerd. Het is niet dat wij met bovennatuurlijke verzoekingen geconfronteerd worden. Het zijn menselijke verzoekingen. Ik denk dat het belangrijk is om te zien. En het tweede is, hoe ernstig die menselijke verzoekingen ook kunnen zijn, we hebben een trouwe God, hebben we gelezen, die uiteindelijk zegt, Paulus zegt, God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen. We hebben een God die nooit zal toestaan. De prijs die betaald is door de Heer Jezus Christus is te hoog om met de levens te spelen van hen die zich toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Onze Vader speelt niet met de levens. Maar wij spelen misschien soms met ons leven. Dat is iets helemaal anders. Dat is wat hij ons wel wil waarschuwen. Hij zal niet toelaten dat er een verzoeking komt die boven ons uitstijgt. Maar hij zal, zo wordt er gezegd, ook de uitkomst geven. De uitkomst geven. Zodat we die verzoeking kunnen verdragen. Oh, we zullen ze niet ontlopen. Je mag voor mijn part op een eiland kruipen, waar je helemaal alleen bent. Sommige mensen denken dat dat beter gaat, hè, als je jezelf isoleert. In de christenheid hebben welgemeende christenen dat heel vaak geprobeerd, om zich op te sluiten binnen de muren. Het probleem was, dat ze het probleem meenamen. En dat de zonde dikwijls binnen de muren nog erger was dan hetgeen wat er buiten gebeurde. Het probleem zit in ons. En je kan het niet ontlopen. Je moet ook niet gaan opzoeken, dat is een andere kant van het verhaal. Maar je kan het niet ontlopen. Maar de Heer belooft ons zijn trouw, broeders en zusters. Voor die reis, dat hij zal voorzien in al wat we van nodig hebben. Zodanig dat we die verzoekingen kunnen doorstaan. Het zijn menselijke verzoekingen. En hij belooft ons de genade te geven die van nodig is. Geloven we dat? Mag heel ons hart. Willen we hem samen?